liedje dat we dan al 2 keer gezongen hebben. Het zal zo moeten geweest zijn. Het sluit ook goed aan bij de les van vandaag. Dus een teken. Nee, er is hemelvreugde hier op aard. Ik hoop ook dat we dat zingen, dat we daar ook over nadenken wat dat voor ons mag betekenen. Want we hebben gezongen dat onze vrees weg is en dat God zijn vrede nu in onze harten woont. We hebben gezongen hoe Jezus onze tranen heeft gedroogd en dat er zelfs vreugde is in onze smart. Omdat wij juist pelgrims zijn naar een betere plaats, een hemelse plaats. Afgelopen weken, we hebben donderdag in de studie gesproken over Daniël hoofdstuk 6. En daar hebben we ook gezien hoe daar soms lijden in het leven komt van een godvruchtig iemand. Ik heb afgelopen week ook wat gesprekken gehad met verschillende mensen waarin eigenlijk dat thema ook naar voren is gekomen. En ik wil dan ook samen met jullie vandaag nadenken over de gedachte dat Gods liefde het toelaat dat wij lijden. En dat is een gedachte waar veel mensen die niet in God geloven, dat is een van de dingen die je vaak tegenkomt. We hebben in de studie ook denk ik, dat gezegd en dat gezien als we naar de hoofdstuk 2, 3 en 4 van 1 Petrus zijn gegaan, of dat tenminste daarover gesproken hebben, dat veel mensen, als zij naar deze wereld kijken, ze kijken naar het lijden in deze wereld, dan zeggen ze, ja maar, God als die bestaat, hoe kan die dat toch toelaten? En dat is voor mij het bewijs dat God niet bestaat. En dat er lijden is in de wereld, ik denk dat dat heel duidelijk is. We moeten daarvoor niet ver gaan kijken, niet ver gaan zoeken. Kijk maar eens naar het lijden dat jij zelf als mens zelf hebt veroorzaakt. Bij andere mensen. Als ik gewoon naar mijn leven kijk, dan word ik soms, als ik die les ook voorbereid, en dan zit je daar ook wat meer in je gedachten mee bezig. En dan gaat je toch ook wat dieper nadenken over die gedachten. Ja, dan ben ik ook aan het nadenken geweest van de dingen waar ik lijden heb veroorzaakt bij anderen. Ja, dan word ik daar eigenlijk ook heel verdrietig van. Maar het is niet altijd dat mensen lijden door hun eigen dwaasheid. Mensen lijden soms ook door de slechtheid van andere mensen. En dat mensen domme dingen doen naar elkaar. Lijden veroorzaken bij elkaar. En ja, dat veroorzaakt natuurlijk pijn in het leven. En we kennen de pijn en het lijden van natuurrampen of van ongevallen. Hè. God smelt zijn zoon, gaat zwemmen en hij verongelukt. En dat brengt geen vreugde voort. Althans niet, natuurlijk als christen begrijpen wij dat iemand behouden is. En dat brengt wel een grote en een diepe vreugde mee. Maar toch doet dat pijn. Als jij als ouders je kind moet opgeven. Dat is lijden. En denk aan de dood, ziekte en al die dingen die lijden veroorzaken. En als mensen naar die dingen kijken in deze wereld, dan zeggen ze, voilà, God bestaat niet. Want kijk maar, als God toch zo goed is, en als God toch zo liefdevol is, waar is Hij dan? En waarom moeten mensen dan allemaal zo lijden? En ik denk dat wij als christen daar ook mee te maken krijgen met die vraag. Dat wij ook worstelen met die vraag. Dat als wij kijken naar lijden, dat in ons geweten, dat we het moeilijk krijgen. We gaan over nadenken en inderdaad, we krijgen daar veel vraagtekens bij. En ik hoop met de les van vandaag, dat ik dat vraagteken kan beantwoorden. Dat ik jullie daar een antwoord op kan geven, hoe we daarover zouden moeten denken. En hoe we daarmee moeten omgaan. Maar het is ook zo dat veel gelovigen hun geloof dreigen te verliezen in God, omwille van het lijden. En dus voor iemand die gelooft dat God wel goed is, dat God wel bestaat en dat God wel liefde is, is het eigenlijk een nog grotere uitdaging om te verklaren en om eigenlijk te gaan zien hoe moeten we met dat lijden omgaan. Want God is goed en God is liefde. Maar een van de dingen waar wij mee worstelen, is dat wij een bepaalde norm in ons leven hebben opgelegd. Dat wij bepalen wat goed is voor ons. Wij redeneren vaak als mens, althans dat verlangen wij, als we een mooi gezinnetje hebben, of we hebben een huisje dat afbetaald is, of wat bijna afbetaald is, en we kunnen goed in vrede met elkaar en met onze buren leven. Ons werk is goed, dat we niet te veel moeilijkheden hebben. We verdienen genoeg om rustig ons ding te kunnen doen. Dan denken we van, voilà, dat is wat eigenlijk het leven zou moeten zijn. Dat is wat het geluk en de zaligheid in het leven brengt. En omdat we dan kijken naar het lijden in deze wereld, en we zien dat dat helemaal niet strookt met dat beeld wat wij hebben van wat goed is voor ons, ja, gaan we eigenlijk tegen God zeggen, God, jij zou eigenlijk ervoor moeten zorgen dat dat beeld wat wij hebben, dat dat werkelijkheid wordt. Dat dat vervuld wordt. En als dat is, dan zijt jij goed, dan zijt jij liefde en dan zijt jij juist bezig. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, vers 20 tot en met 22. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dus als wij vruchteloosheid zien in deze wereld waar wij leven, als wij zien dat er lijden is in deze wereld omwille van de vruchteloosheid, dan is het omdat God de schepping aan vruchteloosheid heeft onderworpen. Het is de wil van God dat er lijden is in deze wereld. Vers 19. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, vers 22, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en een barensnood is. God heeft de wereld aan de vruchteloosheid onderworpen. En God is ook niet blij met al het lijden wat er in deze wereld is. God heeft de wereld wel daaraan onderworpen, maar waarom is dat? Omwille van de zonde, van de mens. Want toen God de hemel en aarde schiep, was alles goed. Maar het is de mens die gezondigd heeft, en als gevolg van de zonde is de wereld onderworpen aan de vruchteloosheid. Maar God heeft dat voor een reden gedaan. En dat is wat ik jullie wil laten zien. Dat het lijden dat God in deze wereld heeft gebracht, en natuurlijk niet alle lijden is van God, maar waar we over spreken in deze context, dat is een heel grote zegen voor de mens. En daar gaan we meer over nadenken. Maar wij willen graag onze standaard aan God opleggen. En daar gaat de mens, maakt de mens een heel zware fout, want als we een bladzijde verder gaan, dan in mijn Bijbel, in hoofdstuk 9, vers 20 en 21, dan lezen wij dat Paulus iets zegt tegen de christenen in Rome, en eigenlijk tegen ieder die het schoentje past, die mag het aantrekken. Gij zult, vers 19, nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken, want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, vers 20, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker, vers 21, niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? En goed, ik ruk deze woorden misschien wel een klein beetje uit zijn verband, maar wat hier wel staat is, God is soeverein. En God bepaalt wat hij wil. Hij heeft ons geschapen, dus hij mag uiteindelijk doen met ons wat hij wil. Maar God is liefde. En God is goed. Dus als God iets gedaan heeft, heeft dat een goede bedoeling. Waarom hij dat gedaan heeft. Nu, stel u voor dat wij mee zouden gaan in de redenering. Er is lijden in deze wereld. Als God goed zou zijn en God liefde zou zijn, dan zou dat lijden er niet zijn. Dan betekent dat eigenlijk dat wij als christenen, als wij daarin meegaan en dat ook geloven, en uiteindelijk daardoor ook anderen zouden zeggen, ja, lijden is slecht en lijden, daar moet je weg van gaan en dat kan nooit niet goed zijn. Dan zeggen wij met andere woorden, als David bijvoorbeeld in Psalm 73 vers 1 zegt, God is goed voor Israël en voor hen die rein van hart zijn, dan zeggen wij eigenlijk, God is het slecht. Want God heeft lijden gebracht. Als wij dan die redenering zouden volgen van deze goddeloze mensen, dan zouden wij in plaats van Johannes, als zij zeggen in 1 Johannes op de 4 vers 8, God is liefde, dan zouden wij moeten zeggen, nee, nee, God, jij bent geen liefde, jij bent de brenger van een hoop ellende in deze wereld. Jij bent haat. Jij bent verdorven. Dat zou de implicatie zijn, als wij die redenering zouden volgen. Volgens sommige mensen, als zij naar lijden kijken, dan zeggen zij, dat is contraproductief. Daar kan eigenlijk niks goeds uit voortkomen. Maar, denk eens aan wat pijn en lijden allemaal doet in het leven. Ik had in het verleden op het werk, heb ik eens een ongeval gehad. Ik was een heel zware boormachine aan het hanteren. En op een gegeven moment, ik was niet voorzichtig genoeg, schoot dat boorke los. Ik was een metalen boren, dus daar zat heel wat kracht op. En dat was zo'n draaihendel en die vloog terug en die vloog tegen mijn vinger. En ik heb met serieus pijn gedaan, vinger geblesseerd. Maar die pijn heeft er wel voor gezorgd dat ik de keer daarop en de keer daarna en de keer daarna eens goed ging nadenken. En eens goed voorzichtig ging zijn over hoe ik de dingen ging aanpakken. Dus die pijn heeft mij iets geleerd. Pijn, en misschien ben ik nu wat veel over mijn lichaam wat voorbeelden aanhaal, maar ik heb pas mijn liesbreuk gehad. En hoe wist ik dat er iets mis was met mijn lichaam? Ik had pijn. Pijn waarschuwde mij dat er iets mis was en dat ik naar de dokter moest gaan. Is pijn dan zo slecht? Had ik geen pijn gehad en er was iets mis, het zou alleen maar erger zijn geworden. Dus pijn kan ook een zegen zijn. Het kan een waarschuwing zijn om niet nog meer schade op te lopen. Angst is pijnlijk. Weet je wat David zegt in Psalm 120 vers 1? In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Angst is heel pijnlijk. Maar angst brengt ons vaak op het punt dat we tot God gaan roepen. Veel mensen trekken zich van God weinig of niks aan. Maar als het hun te veel wordt, en als het hun te moeilijk wordt, en als de druk zo hoog is, dat ze nergens meer naartoe kunnen, dat ze al hun eigen middeltjes geprobeerd hebben, en gezien hebben, dat lost niks op, dat werkt niet, dat is het niet, wat gaan ze dan doen? God, waar zijt jij? Als jij bestaat, help mij dan alsjeblieft. Heel veel mensen doen dat. Maar dat komt voort uit angst. Uit onzekerheid. Uit lijden. Dus ik zou zeggen, een grote zegen. Als dat het gevolg is van angst en lijden. Schuld. Schuldgevoel is ook heel pijnlijk. Doet ons soms ook lijden. Dat we slecht hebben gedaan. We gaan over nadenken. En we krijgen er tranen van en ons hart doet pijn. Wie kan dan nu beschouwen als een zegen? Wel, als die pijn u gaat doen nadenken dat je dezelfde fouten niet meer gaat maken, dan is dat een grote zegen dat jij die pijn hebt gehad. Pijn voedt ons op. Ik zag in de week een programma op tv, Kroongetuigen noemt het. Een jonge man, een tiener, ik 17 of 18 jaar, heeft zijn ouders, zijn oma, zijn tante, zijn onkel, gewoon doodgeschoten. vermoord, koelbloedig. En weet je waarom? Omdat hij zijn zin niet kreeg. Hoe is dat gebeurd? De onderzoekers dan, dat we allemaal mensen aan het woord gelaten die dat allemaal hebben meegemaakt, die jongen hebben geïnterviewd. En een van de dingen wat van een rechercheur zei was, ja, als zijn mama hem vroeger, of als hij iets stout deed, dan zei zijn mama gewoon tegen hem, jongen, niet doen. En dat was het. Dat was alles. Jongen, niet doen. Dat was geen gevolg, geen consequentie voor zijn slecht gedrag. Ik moet soms lachen. Alleen lachen eigenlijk niet, dat is misschien niet goed uitgedrukt. Ik vind het erg. Maar mensen hebben heel veel moeite met als ouders hun kinderen berispen en tuchtigen. Dat ze hun kinderen pijn doen. En veel ouders zullen huiveren bij die gedachte. Jongen, dat is zo slecht. Dat is verkeerd als jij je kinderen laat lijden. Wel, ik denk dat die mama, die toen werd doodgeschoten door haar zoon, had die de kan het anders kunnen doen en had die misschien wat meer in de Bijbel gelezen en toegepast wat ze daar had gezien, dat het ook heel anders had kunnen uitdraaien. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 13 vers 24. Spreuken 13 vers 24. Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg. Pijn voedt mensen op. Pijn voedt jonge kinderen op. En natuurlijk niet alleen pijn. We hebben pas de lessen van Scott Snelser ook gehad. Er moet ook liefde zijn. Er moet onderwijzing zijn. Er moet zelfbeheersing zijn van degene die de tuchtiging doet. Noem maar op. Maar pijn voedt op. Pijn doet iemand angst krijgen voor het slechte om het goede te kunnen doen. Een grote zegen ligt er wanneer wij getuchtigd worden. Deze jongen die zijn gezin, zijn familie heeft uitgemoord, die werd alleen gezegd, jongen, niet doen. Dat is niet genoeg. Nu, pijn maakt ons ook volwassen. Lijden maakt ons volwassen. Dus in mijn leven, in mijn jonge leven, toen ik jong was, heb ik wat dingen meegemaakt die mij volwassen hebben gemaakt. Misschien zal Sylvie daar anders over denken, hè, dat ik nog altijd kinderlijk ben. Als ik denk aan, in de week waren we daar ook nog wat over aan het grappen, maar als ik denk over het ongeval van mijn broer Daniel, hè, dat hij onder het gasmachine is gekomen, dat zijn dingen wat enorm veel lijden heeft veroorzaakt, maar ook weer wat ernst heeft gebracht bij mij. Een ander iets is bijvoorbeeld de scheiding van mijn ouders. Dat is iets wat voor mij, dat heeft mij voor een groot stuk getekend in mijn leven. Ik herinner mij nog in de dagen daarna dat iemand met mij gesproken had en die zei, Peter, jij gaat nu op korte tijd volwassen worden. Want jij wordt geconfronteerd met dingen waar je eigenlijk op uw leeftijd normaal niet zou mee moeten geconfronteerd worden. En als ik daar nu over nadenk, is dat ook zo. Dat heeft mij gevormd voor een groot stuk wie ik ben. Dat heeft mij ernstiger gemaakt in wie ik ben. Dus pijn, lijden, dat voedt ons op. Nu als we al die dingen horen, en we weten dat God liefde is, en dat God goed is, zou het dan onbegrijpelijk zijn dat God lijden toelaat en brengt in ons leven? Of dat daar een grote zegen uit zou mogen voortkomen? Wel, kijk eens in Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 en 29. Want die God, diezelfde God die deze wereld aan de vruchteloosheid heeft onderworpen, heeft een bedoeling daarmee. Hij wil iets bereiken daarmee. Nou, wat zien wij in Romeinen hoofdstuk 8, vers 28? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Nu, wij lezen dat vaak wel. Maar die alle dingen, die vullen wij soms naar onze eigen standaard in. Maar alle dingen, dat betekent ook het lijden wat er in deze wereld is. Ook die dingen gebruikt God ten goede voor de mensen die hem lief hebben. Wat staat er in vers 29? Want wat is God zijn bedoeling? En waarom laat hij het lijden toe? Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoon. God wil dat elke levende ziel hier op aarde gelijkvormig wordt aan het beeld van Jezus Christus. En daarom laat hij lijden toe. Hij heeft vruchteloosheid in de wereld gebracht omwille van de zonde. En dat is allemaal tot doel dat mensen eens gaan nadenken waar ze mee bezig zijn. En dat ze God zouden gaan zoeken. En dat ze zich mogen gaan veranderen naar het beeld van Jezus Christus. God heeft uiteindelijk de macht om alle lijden in deze wereld zo te stoppen. Lijden kan binnen een seconde gedaan zijn. Niemand hoeft meer te lijden. Maar wat leren wij daarvan? En wie heeft dan de keuze voor ons gemaakt? Als wij alles hebben wat ons hartje begeert en alles gaat ons voor de wind, ja, dan is het God die alles voor ons gedaan heeft. Maar wat hebben wij dan nog gedaan? Dan zijn we bijna robotten. Dan zijn wij het niet die leven, maar dan worden wij geleefd. En God heeft ons die vrije wil gegeven. En God wil dat wij lijden, opdat er iets goeds uit voortkomt. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 16. En daar zien we een reactie van Petrus. In Matteüs hoofdstuk 16, vanaf vers 20. Een reactie van Petrus die bij ongelovigen heel vanzelfsprekend is, maar die je soms ook bij gelovigen tegenkomt. Dat ongelovigen zo denken, dat begrijpen we. Maar ook gelovigen worstelen soms met die dingen waar Petrus hier mee worstelt. Wat zien we in vers 20? Jezus verbood met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. En van toen af begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen. Wat begon Jezus te tonen aan zijn discipelen? Dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat begint Jezus aan zijn discipelen te leren. En de discipelen die op dit moment nog geen juist beeld hebben van het nut van lijden en waarom lijden er is in het leven van een mens en in het bijzonder van een gelovige, hoe reageert Petrus? Petrus nam Jezus terzijde. Hij wou het niet in het bijzijn doen van de andere discipelen. En hij begon Jezus te bestraffen. En wat zei hij? Dat verhoede God. Dat zou God nooit niet willen. Dat kan niet de wil van God zijn dat jij naar Jeruzalem moet gaan. Dat jij moet lijden door de leiders van Israël. En nog zelfs gedood moet worden. Dat zou God nooit niet kunnen willen. Dat verhoede God. Heren, dat zal u geen zins overkomen. Kennen we die reactie? Hebben we dat al gehoord? Bij ongelovigen en bij gelovigen? Dat zal God nooit niet willen. Wat zegt Jezus over die gedachten? Toch Jezus keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Jij zijt mij een aanstoot, want jij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Mensen die zo denken, die hebben een focus niet meer op het hemelse, niet meer op God gericht, maar die denken van huisje, tuintje, familieke, alles fijn in orde, niet te veel tegenslag, een fijn jobje, goede vrienden, het is in orde. Dat is het geluk in het leven. God had een ander plan met zijn zoon. Dat hij en zou lijden en zou gedood worden. En zij die dat niet konden geloven, waren niet bezig met Gods dingen, maar met de dingen van de duivel. Wat zegt Jezus tot zijn discipelen, vers 24? Indien niemand achter mij wil komen, want God dwingt niemand niet. En wij kunnen niemand verplichten of forceren om Jezus na te volgen. Dat moet uw vrije wil zijn. Maar indien iemand achter Jezus wil komen, wat moet die doen? Die verloochene zichzelf. Die gaat niet meer denken aan huisje, tuintje, familie en dat naar voren. Aan God voorstellen, God, dit is mijn beeld van het ware geluk en de zegen in het leven, en dit is, als ik dan ook nog eens zondags naar de samenkomst kan gaan, een fijne preek kan horen, wat mooie liedjes kan zingen, een bijbelstudie erbij door de week, dat is het. Jezus zegt, dat is uw wil, maar dat is niet Gods wil. Jij moet uzelf verloochenen. Wat God in uw leven brengt, dat moet je aanvaarden. Hij neemt zijn kruis op en volgt hem. En een kruis staat niet symbool voor huisje, tuintje en alles erop en eraan. Een kruis staat symbool voor het lijden dat Jezus heeft ondergaan, de dood die hij gestorven heeft. En dat moeten zijn discipelen bereid zijn om ook te willen navolgen. Vers 25, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die een ander beeld heeft van het ware geluk, die een verkeerd beeld heeft door Satan ingegeven, die zijn leven zal willen behouden, die gaat het verliezen. In de eeuwigheid weliswaar. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven een ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid, in de heerlijkheid zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. En waarvan zullen onze daden getuigen? Dat wij erkend hebben dat lijden een zegen is, een noodzaak is, en goede dingen voortbrengt, en bereid zijn geweest om dat lijden toe te laten in ons leven. Of zullen onze daden getuigen dat wij het lijden hebben verworpen, hebben erkend als iets wat slecht is en ervan zijn weggevlucht? Dan weet je ook waar uw loon en wat uw loon zal zijn. En dit is niet de wereld waarin wij leven zoals God het bedoeld heeft. God wilde niet dat er lijden in de wereld was. Zonde heeft lijden veroorzaakt. De mens die opstandig is geworden naar God. En God heeft een bedoeling dat de mens een nieuwe woonplaats zal krijgen, een nieuw Jeruzalem. Een plaats waar alles wat lijden veroorzaakt in deze wereld, dat zal er niet meer zijn. En dat is God zijn bedoeling. Maar pijnlijke dingen die trekken onze aandacht, en pijnlijke dingen veranderen ons. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 3. Jezus werd gedoopt door Johannes, en er komt een stem uit de hemel, en die stem die zegt in vers 16, terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie, de hemel opende zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen, en zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God hield van zijn Zoon. God keek met plezier naar het leven dat Jezus Christus leefde. Maar als God liefde is, en als God goed is, ja, dan kan die toch geen slechte dingen brengen in het leven van Jezus. Wel, kijk eens wat gelijk daarop gebeurde in hoofdstuk 4. Wat kwam Jezus tegen gelijk na het moment dat God bevestigd had, Jezus Christus, ik hou van u. Gij zijt mijn geliefde Zoon. Jezus kwam in de verzoeking in de woestijn. Jezus leed. Jezus onderging het lijden. En weliswaar is de veroorzaker van het lijden hier de Satan, die hem op de proef stelt. Soms stellen we ons de vraag, als we lijden, waar is God nu? Of als we in het verleden hebben geleden, God, waar was jij toen ik leed? Wel, waar denk je waar God was toen zijn zoon hier op aarde wandelde en toen zijn zoon aan het lijden was? Waar denk je waar God was? Bij zijn zoon. En als wij lijden, en dat het ons te veel wordt en moeilijk wordt, dat we het noorden dreigen kwijt te raken, waar denk jij dat God is? Bij u. Als jij getrouwd bent. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 5, dan zijn we er bijna door. De eerste twee versen, daarin spreekt Paulus over hoe een christen roemt in de genade van Jezus Christus. Maar in vers 3 gaat hij spreken over dingen waar een christen ook nog gaat roemen. Waar hij zich ook nog in gaat verblijden. Zich in gaat verheugen. Waar hij naar uitkijkt. Kijk eens waar de christen naar uitkijkt in vers 3. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Paulus zegt, christenen zijn mensen die blij zijn, die verheugd zijn, omwille van de verdrukkingen. En weet je wat een verdrukking is? Letterlijk betekent dat woord iets wat samengeperst wordt. Iets waar druk op zit. Maar wat dat betekent is, wanneer jij in je leven kwellingen meemaakt, wanneer jij in je leven benauwdheid meemaakt, dat je denkt van, hoe kan dit nu Gods wil zijn? Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Waarom laat God dit nu toe in mijn leven? Dat zijn verdrukkingen. En Paulus zegt, wij roemen daarin. Wij zijn daar blij om. Waarom? Wel, hij gaat zeggen waarom. Daar wij weten, wat weten zij? En dat is wat wij soms vergeten. Als wij lijden meemaken, dan vergeten wij te kijken naar God die liefde is, God die een bedoeling heeft, God die alle dingen medewerkt ten goede voor hen die hem lief hebben. Wel, Paulus zegt, wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Doordat wij dat lijden ondergaan, daar waar God wil zegt dat wij dat moeten ondergaan, dat gaat iets doen in ons leven, iets goed, dat gaat een zegen brengen, namelijk volharding. En volharden betekent, jij gaat geduldig verdragen wat er u overkomt, en je gaat volhouden. Maar dat is nog niet alles. Die volharding die gaat ook iets bewerken. Wat gaat die volharding doen? In vers 4. Die volharding die werkt beproefdheid uit. En beproefdheid dat betekent dat jij gelouterd bent. Dat jij een karakter hebt wat gebouwd is. Dat jij volwassen wordt. Dat jij gaat groeien. Dat jij voorzichtig gaat worden. Een beproefd karakter. Zoals een soldaat die al heel veel oorlogen heeft meegevochten. Die de littekens van die oorlogen in zijn lichaam meedraagt. Waarvan je kunt zien. Die weet waarover die spreekt. En hij is er nog. Een beproefd karakter. Niet iemand die heeft opgegeven. Niet iemand die andere dingen is gaan doen of is gaan wegvluchten, maar iemand die nooit heeft opgegeven, die is blijven doorgaan. Er was in de Sahara iemand die in een zandstorm de weg was kwijtgeraakt. Ik zag dat juist nog op tv. En die man die heeft dagen aan een stuk liggen te zwerven, hij had geen water, hij had niks, geen eten. Op een gegeven moment zag hij zag het nimmer zitten, zo uitgeput, zo uitgedroogd. Hij had zich ergens neergelegd. Hij had niet beter gevonden als zijn polsen over te snijden. En hij dacht van, dan ga ik maar rustig inslapen. Want ik kan het niet meer aan. Nu Godzijdank dat die dwaasheid, en God heeft hem daarvoor behoed. Want zijn lichaam was zo opgedroogd, dat zijn bloed zelfs niet meer vloeibaar was. En dat zijn bloed was opgedroogd. En dat eigenlijk... waar hem gesneden had, er lag een klein druppeltje en de rest was al helemaal, ja, het bloed was te fel gestold. Je moet laten zien hoe erg het gesteld was met zijn lichaam. En uiteindelijk, iets daarna, is hij gered geworden. Want dat, toen hij dan 's morgens of wanneer hij dan wakker werd, en toen hij dat zag, dat is echt gebeurd, dat is geen verhaal, hè? Dat is echt gebeurd. Toen hij dat zag, heeft hij terug nieuwe kracht gegeven. En hij is doorgegaan. Hij heeft niet opgegeven, hij is terug in die woestijn getrokken, en uiteindelijk is hij gered geworden. En zo moeten wij, met diezelfde overtuiging, moeten wij ook kijken naar het lijden wat wij meemaken. Niet opgeven, blijven doorgaan. Het moet ons vormen. Wetende dat God ons nabij is, wetende dat God het goed vindt en toelaat, wetende dat God iets beters voor ons heeft bereid. En dat is dan het laatste waar Paulus over spreekt. Maar wat zegt hij? Wat werkt beproefdheid uit? In vers 4, beproefdheid werkt hoop uit. Vers 5, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En natuurlijk, wanneer wij lijden, dreigen wij soms de hoop te verliezen. Dreigen wij het ons op te geven, en daar moeten wij voor oppassen. Laatste tekst in Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27. En lijden is een woord wat je heel vaak tegenkomt in de Bijbel. Je moet het zelf maar eens met een concordant of met een Bijbelprogramma op de computer opzoeken. En de teksten lezen die je dan vindt. Maar wat zegt Paulus tegen de Filippenzen? Hoofdstuk 1, vers 27. Alleen, gedraag u waardig het evangelie van Christus. En dat betekent, ook al lijd jij, gaat niet de wil van God opgeven. Gaat niet tegen de wil van God in het lijden ontvluchten. Gaat niet God dingen gaan zeggen van God zou dit nooit niet willen. Dat is wat ongelovige mensen zeggen. Die hun hoop niet op God gevestigd hebben. Gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij kom en u zie. Het zij ik afwezig blijf. Ik van u mogen horen dat gij vaststaat. Beproefd karakter. In één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Vers 28. Zonder dat jij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Want lijden kan soms angst veroorzaken. En angst kan ons soms doen wanhopen. En wanhoop kan ons soms doen opgeven. Laat u nooit beangstigen door lijden. Hierin is voor hen, zij die angst veroorzaken, voor hen een aanwijzing van hun verderf, toch van u behoud. En dat van Gods wegen. Zij laten zien, doordat zij uw angst aanjagen en u slecht behandelen, als het lijden wordt veroorzaakt door slechte mensen, dat zij hun hoop niet op God hebben gevestigd. Als jij het leed dat zij veroorzaken verdraagt, omdat jij met God rekening houdt, dat is het bewijs dat zij behouden zijn. Dat zij behouden zult worden. Vers 29 tot slot. En 30. Want dan nu is genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Dus lijden is goed. Lijden is soms heel moeilijk. Maar God is zo liefdevol dat hij lijden in ons leven heeft gebracht, toelaat en wil dat het er is. Laten we dat ook altijd voor de ogen houden en niet lijden als iets gaan zien wat vies, slecht en tegen de wil van God zou zijn. Amen.